Goedemorgen. Ook de mensen thuis, fijn dat u kijkt naar deze livestream van de Koninkkerk. En ondanks de waarschuwende boodschap, de confronterende boodschap, hoop ik toch dat ik u kan bemoedigen. En de titel van de boodschap van vandaag is de waarschuwing van Jezus over de tekenen vlak voor zijn komst. Ik wil graag met u lezen Mattheüs 24... En dan vers 37 tot en met 39. En daar staat: want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Tot zover de schriftlezing. Jezus geeft ons hier een profetie. Hij zegt: wil je weten hoe de wereld eruit zal zien vlak voordat ik terugkom? Kijk dan naar de dagen van Noach. En Jezus laat het daar niet bij. In Lucas 17 legt hij ook de verbindingen met de dagen van Lot, de tijd van Sodom en Gomorra. Ook die dagen gebruikt Jezus als vergelijking met de tijd waarin hij terug zou komen. Nou, wat waren de specifieke kenmerken van de dagen van Noach en de dagen van Lot? En komen die overeen met de wereld waarin wij vandaag leven? Wel, het antwoord is ja. En ik ga je dat laten zien in een aantal punten. Punt 1. In de tijd van Noach was er net als vandaag wetenschappelijke vooruitgang. U heeft er misschien nog nooit over nagedacht, maar de dagen van Noach hadden een hoogtepunt in kennis en prestatie bereikt. De Bijbel spreekt over mannen van naam met een wonderlijk intellect. In Genesis 4, vers 17 spreekt de Bijbel over Kaïn, die voortdurend een stad aan het bouwen was. Er werden diverse muziekinstrumenten uitgevonden. Ze bewerkten allerlei koper en ijzer. Er werden machines gemaakt. Er was een soort van industriële revolutie gaande. En dit alles was nodig en door God gegeven, want deze technieken werden ook toegepast in het bouwen van de ark van Noach. Een ark die groter was dan een voetbalveld. Een ark die de grootste watersnoodramp alle tijden moest kunnen doorstaan. Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver uit de eerste eeuw, die schrijft in het boek De Oude Geschiedenis van de Joden dat de wanden van de ark zo sterk waren dat de ark met geen mogelijkheid onder de kracht van het water zou kunnen bezwijken. Het was dus een onvoorstelbaar meesterwerk. Nou, als we kijken naar vandaag, dan zien we ook een enorme wetenschappelijke vooruitgang. We zien een sterke ontwikkeling van de computer- en informatietechnologie. Er is ontwikkeling in draadloze en supersnelle internettechnologieën. Er is ontwikkeling in de gezondheidszorg, in DNA, ruimtevaart, robots, drones, telecommunicatie en hernieuwbare energie. Daarnaast zien we vandaag een enorme ontwikkeling in kunstmatige intelligentie, oftewel AI, Artificial Intelligence, wat ten goede, maar ook zeker ten kwade gebruikt kan worden. Denk hierbij aan de macht van de toekomstige antichrist. En wat opvallend is, is dat alle ontwikkelingen sneller gaan dan ooit tevoren. Deskundigen spreken al over de volgende stap. ASI, kunstmatige superintelligentie, die de menselijke intelligentie op vrijwel ieder terrein kunnen overtreffen. En dat is gewoon een kwestie van tijd. We leven vandaag in een compleet andere wereld dan 10 jaar geleden. Dan, punt 2. Boosheid en geweld. In Genesis 6, vers 5 en 6 staat: toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op aarde, de grondtekst spreekt over slecht, kwaad en onheil, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. Met andere woorden, God was bedroefd. Hij had pijn in zijn hart. De mensen waren zo slecht dat God spijt had dat hij ze gemaakt had. Nou, hoe slecht waren de mensen? Wel, dat lezen we Genesis 6, vers 11 en 12. Daar staat: de aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol geweldenarij. Het woord geweldenarij of geweld wordt in de grondtekst aangeduid als Hamas. Is dat niet opvallend? En God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven. Want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Hoort u dat? Al wat leeft. Alle mensen. Nou, hoeveel mensen waren dat? Wel, volgens Bijbelonderzoekers leefde vlak voor de zonvloed 235 miljoen mensen op aarde. En ze waren allemaal slecht. Op Noach, zijn vrouw, hun drie zonen en hun drie schoondochters na. Het geweld begon met Kaïn en Abel. Kaïn die Abel doodde en het ging door. De wereld van vandaag wordt overspoeld met een vloedgolf van geweld. Het kwaad zien we overal om ons heen. Bijna dagelijks zien we nieuwsberichten over gewelddadige acties. Compleet gestoorden die anderen in het wilde weg neerschieten of insteken met een mes op onschuldige mensen. Ruzies waarbij doden vallen. Enorme vechtpartijen bij voetbalwedstrijden. En kijk eens naar het geweld en de haat tegen de Joden. Het antisemitisme is de afgelopen jaren schrikbarend toegenomen. Joden in Europa durven soms niet eens meer herkenbaar als Jood over straat. In Amsterdam werd zelfs gesproken over een Jodenjacht. Het is toch verschrikkelijk. Heeft men dan niets geleerd van het verleden? Daarnaast zijn er liquidaties in het criminele circuit. En ook zijn er 15, 16-jarigen die anderen mishandelen, soms tot de dood toe. Nou, hoe kan dat? Wel, een van de redenen zou kunnen zijn dat statistieken uitwijzen dat een 15-jarig kind via de televisie de gewelddadige vernietiging heeft gezien van meer dan 13.000 menselijke wezens. Dat zijn er 867 per jaar, 72 per maand en 17 per week. En dat komt allemaal hun jonge brein binnen. En dan heb ik het nog helemaal niet over de zeer gewelddadige videogames die ze spelen. Waar ze de een na de ander moeten vermoorden om zelf te overleven. En dat noemen ze vandaag entertainment. Dan, punt 3. Schaamteloze seksuele perversiteit. U hoort het goed. In Lucas 17, vers 28 tot en met 30 staat: op dezelfde manier ook, als in de tijd van Noach, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Jezus legt hier een link tussen de dagen van Noach en de dagen van Lot, zo'n 500 jaar later. Nou, in Genesis 19 lezen we over die tijd van Lot. En mocht u dat nog nooit gelezen hebben, schrik niet. In vers 1 lezen we over twee engelen die kwamen om Lot en zijn familie te bevrijden van het onheil wat zou komen. Lot nodigde hen uit om binnen te komen en bij hen te overnachten. Ze aten samen en nog voordat ze zouden gaan slapen was het huis van Lot omsingeld door homoseksuele mannen van alle leeftijden die vroegen waar deze twee jonge mannen gebleven waren. Waarom? Wel omdat ze seks wilden met deze mannen waarvan zij niet wisten dat het engelen waren. Lot bood vervolgens zijn twee dochters aan. Wij denken dan onmiddellijk, wat? Hoe kun je dat doen? Hoe is dat mogelijk? Maar Lot gebruikte wijsheid. Want Lot wist namelijk heel goed dat deze mannen niet geïnteresseerd waren in jonge vrouwelijke maagden. Het was waarschijnlijk een afleiding. Want deze mannen hadden zeer slechte gedachten, vol lust en perversiteit en wilden maar één ding en dat is seks met deze twee mannen. Nou, wat opvalt is dat de Bijbel zegt dat het om de gehele bevolking ging. De gehele bevolking, in dit geval alle mannen, niemand uitgezonderd, wilde seks met deze twee mannen. Nou, vervolgens trokken de engelen Lot naar binnen en sloegen ze al deze mannen uit Sodom, jong en oud, met blindheid. Waarom? Wel omdat ze de deur wilden openbreken. Ze waren zelfs bereid om geweld te gebruiken om seks te hebben. Maar doordat ze blind waren geworden, konden ze de deur niet meer vinden en bleven deze twee engelen gespaard van een gruwelijke groepsverkrachting. Staat allemaal in uw Bijbel. Nou, iets vergelijkbaars staat beschreven in Richteren 19, vers 22 tot en met 30, waar geen beschermengelen aanwezig waren en waar wel een groepsverkrachting plaatsvond. Het is een van de gruwelijkste hoofdstukken uit de Bijbel en ik zal u de details besparen. Maar ik ga u wel een openbaring geven. In Romeinen 1, vers 26 staat: daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want de vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkander ontbrand. Als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor het welverdiende loon voor een afdwaling in zichzelf ontvangende. Net als in de tijd van Lot dus. Nou, wat is het gevolg? Romeinen 1 vers 28. Dat zegt: omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgegeven aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Nou, let op. In Johannes 10, vers 9 zegt Jezus: ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Sommige mensen vandaag kunnen net als de mannen uit Sodom de deur, Jezus Christus, niet vinden, omdat ook zij verblind zijn door een verdorven gedachte. Dat is geen oordeel, dat zijn feiten die we dagelijks bijna zien op televisie, YouTube, social media, en noem het allemaal maar op. Nou, dat neemt niet weg dat het uiterst belangrijk is om voor deze mensen te bidden. Begrijp me niet verkeerd. Want als je Jezus, de deur naar de weg, de waarheid en het leven, niet kunt vinden, dan heb je een heel groot probleem. En daarom citeer ik in liefde een Bijbeltekst uit Judas 7. Daar staat: en denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden er in de buurt. Hun inwoners werden ook ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken te buiten. De steden en hun inwoners werden door het vuur vernietigd. Door de straf die ze kregen, zijn zij een blijvende waarschuwing voor ons. Door de straf die ze kregen, zijn zij een blijvende waarschuwing voor ons. Deze tekst uit het Nieuwe Testament bewijst dat God niet van gedachten veranderd is. Wat iemand anders ook zegt en wat ze ons ook willen wijsmaken. En deze mensen niet confronteren met deze waarheid uit Gods woord is geen barmhartigheid, maar liefdeloosheid. Want als niemand iets zegt, kan er ook geen verandering komen. En zonder je te bekeren van deze levensstijl, want daar gaat het om, ga je wel verloren en dat is niet Gods wil. En daarom is het belangrijk dat we voor ze blijven bidden. Want er is een weg terug, maar het is één weg. Jezus Christus. Want Jezus alleen, en dat staat achter mij op de wand, Jezus alleen kan verblinde ogen openen en verdorven gedachten vernieuwen. En wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Nou, vergis u niet. Denk niet dat het om een klein aantal gaat. Ik geef u de meest recente cijfers die het CBS, het Centraal Bureau Statistieken, bekend heeft gemaakt over LHBTQIA-personen. Ja, en ik weet, er komen steeds meer letters bij en daarom hebben ze nu maar een plusje erachter gezet. In Nederland valt 18% van de mensen van 15 jaar en ouder in deze categorie. Dat zijn ongeveer 2,7 miljoen Nederlanders. Waarvan 272.000 homoseksueel en 106.000 lesbisch. Nou, ik zeg niets geks, dit kunt u gewoon online opzoeken. Verder zijn er naar schatting 1,7 miljoen mensen die bi-plus zijn. Zij voelen zich aangetrokken tot meer dan één gender. Nou, vergelijk al deze cijfers eens met 40 jaar geleden. Dan zien we toch een enorme toename. Nou, gelukkig hebben wij een God van genade. God houdt ook van hen. Hij kan de levensstijl niet goedkeuren, maar hij houdt ook van hen. En 1 Johannes 1 vers 9 geldt ook voor hen. Indien wij onze zonden belijden, en dat geldt voor alle zonden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat vind ik zo mooi. Want niet alleen onze zonden worden vergeven, maar we worden ook compleet gereinigd van ons verleden. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Nieuw leven met Jezus. En dat gunnen we toch iedereen. Je mag best weten, al 2 jaar lang bid ik zeer regelmatig voor een groep jonge homoseksuele tieners. En dat is een vreugde om te doen. Waarom? Omdat ik hoop heb. En omdat ik weet dat God bij machte is om een wonder te doen in het leven van deze kostbare jongeren. En dan nog een paar andere schokkende feiten. En dit is niet makkelijk om te preken, maar het moet gezegd worden. Er zijn kleine kinderen in Thailand die seksueel worden misbruikt, terwijl mensen aan de andere kant van de wereld toekijken via livestream. Dit is de nieuwste vorm van kindermisbruik. De verspreiding van beelden van seksueel misbruik van kinderen heeft wereldwijd enorme vorm aangenomen. Het gaat om internationale misdadige netwerken waarin ontelbare beelden en video's worden verspreid. En het probleem neemt nog altijd toe. Alleen al in 2025 verdubbelde het aantal ontdekte commerciële websites waarop dit materiaal werd aangeboden. Wel, laat ik het helder en duidelijk zeggen, en ook voor de mensen thuis. Het is schaamteloos, het is misselijkmakend en het is van de duivel. En Jezus zei, in die tijd, de tijd van moreel verval en wetteloosheid, kom ik terug. Kom ik terug. En als we dan naar al deze dingen kijken, en ik ben nog niet eens klaar, ik ben op de helft van mijn boodschap, dan denk ik, hoeveel tijd hebben we nog? Daarnaast worden kleine kinderen geestelijk in verwarring gebracht door ze aan te praten wat ze zelf kunnen zijn. Dat ze zelf kunnen kiezen wat ze willen zijn. Een jongen of een meisje. Wel, het is niets anders dan de rebellie tegen God en zijn schepping. Het zijn de idiote verzinsels van de woke-beweging en het is complete waanzin. En dat kan ik bewijzen. De Bijbel zegt in Markers 10 vers 6, maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Je bent of een man of een vrouw. Is de Bijbel duidelijk of niet? Mannen die geloven dat ze vrouw zijn, make-up dragen en hun vrouwenkleren rondwandelen en daarom naar het damestoilet mogen, wat absurd is, leven dus in een aantoonbare leugen. Je kunt denken dat je een vrouw bent, je kunt je kleden als vrouw, je kunt je gedragen als vrouw, je kunt je laten opereren tot vrouw, maar dat maakt je nog steeds geen vrouw. Waarom niet? Wel omdat God je mannelijk heeft geschapen. En als God je mannelijk heeft geschapen, kun je nooit een vrouw worden. Laten we eerlijk zijn en eerlijk blijven over wat God in de schepping heeft gelegd. Een man heeft XY-chromosomen en een vrouw XX. Dat ligt vast in elke cel van het lichaam. Bovendien hebben mannen geen baarmoeder, geen eierstokken, kunnen geen kinderen dragen en worden ook niet ongesteld. Dat zijn geen meningen, dat zijn scheppingsfeiten. Je kunt uiterlijk dingen aanpassen, maar Gods orde in de schepping verander je daarmee niet. En wanneer de mens die werkelijkheid loslaat, zien we hoe verwarring toeneemt en de waarheid steeds verder onder druk komt te staan. En dat is precies wat we vandaag zien gebeuren. Mensen zijn hun identiteit volledig kwijt. Ze weten niet meer wie ze zijn en ze weten nu ook niet meer wat ze zijn. En dat is intens verdrietig. Want hoeveel mensen zijn er niet die een operatie hebben ondergaan, een geslachtsverandering, en daar zo'n onvoorstelbare spijt van hebben. Hun leven is compleet verwoest. Maar het blijft maar gepromoot worden. Want wij bepalen zelf wel wie we willen zijn. Met alle negatieve gevolgen van dien. Dan, Punt 4. Onwetendheid, onverschilligheid, persoonlijk genot en voorspoed. Een man op straat werd de volgende vraag gesteld. Wat zijn de twee grootste problemen van vandaag? Hij antwoordde, ik heb geen idee en het interesseert me ook niet. En daarmee gaf hij precies en exact het juiste antwoord. Want de twee grootste problemen in de wereld van vandaag zijn onwetendheid en onverschilligheid. Jezus bevestigt dat toen hij zei, zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij huwden, zij planten en zij bouwden. Niet omdat deze dingen verkeerd zijn, maar Jezus wilde schijnbaar een nog groter probleem laten zien dan immoraliteit, perversiteit, verdorven gedachten of geweld. Nou, wat was er nog meer specifiek zichtbaar in de tijd van Noach, de tijd van Lot en in de tijd waarin we vandaag leven, wat veel mensen over het hoofd zien? Wel, in Ezechiël 16 vers 49 staat, zie, dit was de ongerechtigheid van hun zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgeloze rust leefden zij met haar dochters, zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen. Trots, overdaad en zorgeloze rust, wat staat voor luiheid. Ze hadden alles wat hun hart begeerde. Ze waren hoogmoedig en hun rijkdom was zeer toegenomen. Overvloed en aan niets gebrek, maar met een vals gevoel van vrede en veiligheid. Sodom en de steden eromheen werden geregeerd door 5 koningen. De wetteloosheid werd niet bestraft en ook deze koningen gingen zelf ook mee in deze zorgeloze welvaart. Ze hadden geen idee wat hen te wachten stond. En de moderne mens van vandaag is niet anders. Zij zijn toeschouwer van wereldse gebeurtenissen. Ze nemen alles waar via hun telefoon en televisie met een hapje en een drankje en denken nergens over na. Ze zijn puur en alleen gericht op zichzelf en op het aardse. Met andere woorden, zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij huwden, zij planten en zij bouwden. Maar geestelijk zijn ze straatarm. En het trieste is dat dit niet alleen geldt voor de wereld. Het is ook de kerk binnengeslopen. De kerk van vandaag wordt steeds lauwer en toleranter. Zonde wordt steeds met een zonde genoemd. De Bijbel is niet langer vanzelfsprekend de hoogste autoriteit. De prediking is steeds meer mensgericht. Welvaart wordt gemakkelijk aangezien als geestelijke gezondheid en waarheid wordt ondergeschikt gemaakt aan inclusiviteit. Ze hebben geen idee dat de deur van de ark binnenkort gesloten wordt. Ze hebben geen idee dat de oordelen zoals de verwoesting van Sodom en Gomorra voor de deur staan in de vorm van de grote verdrukking. Ze hebben geen kennis van de eindtijd. Ze leiden een aardsgericht leven en maken zich nergens druk over. Ze genieten van persoonlijk genot en voorspoed, maar negeren de waarschuwingen vanuit Gods woord. En sommigen gaan zelfs zo ver in het positieve dat ze beweren dat in de laatste dagen alles geweldig zal worden. Ze geloven niet in de opname, ze geloven niet in de grote verdrukking. Volgens hen komt er geen toorn van God, er bestaat geen hel en uiteindelijk zal iedereen gered worden. God gaat ons zegenen en het komt allemaal goed. Daarom is het voorspoed-evangelie zo populair. De focus op geld en rijkdom was nog nooit zo groot als nu. Het is Laodicea ten top. Laodicea, de lauwe gemeente, de Openbaring 3, die wordt vergeleken met de gemeente van vandaag. Nou, wat zegt Jezus erover? Jezus zegt in Openbaring 3 vers 17, omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige, de jammerlijke en arme en blinde en naakte. En dan zegt Jezus in vers 19, bekeer u. Bekeer u. Waarom? Omdat ze op de verkeerde dingen gericht waren. Jezus geeft aan dat mensen in de laatste dagen zo opgaan in de alledaagse materiële dingen, dat ze zich niet meer bezighouden met het woord van God. De Bijbel wordt niet meer gelezen, veel mensen gaan niet meer naar een kerk, dat zien we overal in Nederland. Ze zijn Laodicea lauw geworden. Jezus zegt in Openbaring 3 vers 15, ik weet uw werken. Denk niet dat Jezus er niet van weet. Want hij weet alles. Ik weet uw werken. Dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet? Nou, wat bedoelt Jezus hiermee? Want koud of heet blijkt dus allebei niet slecht. Wel, Laodicea kreeg haar water via een aquaduct wat was aangelegd. Koud water wat verfrissend was en heet water wat kwam uit een geneeskrachtige bron. Maar omdat dit water van ver kwam, was het water lauw geworden toen het in Laodicea aankwam. Deze stad had namelijk een probleem. Het lag niet dicht genoeg bij de bron. En zo is het ook met lauwe christenen. Zij leven niet dicht genoeg bij de bron. Jezus Christus, de bron van het levende water. En ze dwalen steeds verder af. Want zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij huwden en zij bouwden. Maar de Bijbel wordt niet meer serieus genomen. Tegen deze mensen zegt Jezus in vers 16, omdat je lauw bent, spuug ik je uit. En de Griekse vertaling zegt zelfs, dan kots ik je uit. God walgt van lauwheid. En dan zegt Jezus aan het eind van het hoofdstuk, wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Met andere woorden, doe er iets mee. Dan, mijn ene laatste punt, punt 5. De tijd van Noach was een periode van genade en waarschuwing. In 2 Petrus 2 vers 5 en 6 staat, hij spaarde ook de mensen niet die vlak voor de grote overstroming leefden, behalve Noach, de prediker der gerechtigheid en zijn 7 familieleden. Maar God liet alle andere mensen die niets van hem wilden weten, door de grote overstroming verdrinken. Later keerde hij de steden Sodom en Gomorra ondersteboven en bedekte ze met as. Ze werden volledig verwoest. Let op. Daarmee stelde hij een voorbeeld voor alle mensen die niets van hem wilden weten. Hier wordt het nogmaals bevestigd. Dit is wat er opnieuw gaat gebeuren, maar dan niet door de zonvloed, maar door de grote verdrukking. En weet u wat zo bijzonder is? En hierin zien we de genade van God. God oordeelt de wereld niet zonder haar eerst te waarschuwen. Dat gebeurde in de tijd van Noach en dat gebeurde ook vandaag, door de prediking heen. En ja, deze boodschap is confronterend. Maar God is liefde en hij wil dat niemand verloren gaat. En soms is het nodig om wakker geschud te worden. In Openbaring 17 wordt een vrouw beschreven die de grote hoer wordt genoemd. Ze heeft een gouden beker in de hand en deze beker is gevuld met gruwelen en onreinheden van haar hoererij, zegt de Bijbel. Dit symboliseert de zonden en het morele verval dat ze vertegenwoordigt en verspreidt onder de mensen. En God waarschuwt in Openbaring 18 vers 4 en zegt, gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt aan haar plagen. Welke plagen? Wel, de gruwelijke plagen die in de grote verdrukking de stad Babylon in één dag compleet zullen verwoesten. Waarom? Wel, vers 5 zegt, want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel. Net als de zonden die gepraktiseerd werden in de tijd van Sodom en Gomorra. Net als de zonden die gepraktiseerd werden in de tijd van Noach. En diezelfde waarschuwing klinkt vandaag ook voor ons. Gaat uit van haar en neem geen deel aan de werken der duisternis. En als hier mensen zijn, of mensen thuis die zitten te kijken, en die zich hierin herkennen, dan is het nog niet te laat. God zegt vandaag ook tegen u, gaat uit van haar. Net als Lot die uit Sodom moest vertrekken. Keer terug, nu het nog kan. Want of u nu gelooft of niet, Gods plan met deze wereld gaat door. Elke profetie in de Bijbel zal worden vervuld en daar kunt u niets aan veranderen of u dat nou gelooft of niet. Jezus komt spoedig en het is tijd om keuzes te maken. Kies vandaag wie je dienen wilt. Dan, als laatste, punt 6. De dagen van Noach en Lot werden gekenmerkt door een plotseling oordeel. Noach werd gered, Lot werd gered en uiteindelijk worden ook wij gered. Er is hoop, maar alleen voor hen die in Christus zijn. In 2 Petrus 2 vers 8 staat letterlijk dat Lot ziek en misselijk werd van de uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. De Bijbel zegt hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Komt u dat bekend voor? We kunnen haast geen televisieprogramma meer aanzetten of er komen wel dingen voorbij waar je misselijk van wordt. Maar op een dag is de maat vol en zal God komen met zijn oordelen. Vers 9 zegt, en hij weet dat de grote oordeelsdag zijn straf te bewaren voor de mensen die zich niets van hem aantrekken. Welke mensen? Wel zij die aten, die dronken, die kochten, die verkochten, die huwden, die planten en die bouwden. Net als de mensen die niet wilden luisteren naar wat Noach te zeggen had. Dit is geen doemdenken, het zijn geen complottheorieën. Nee, het is God die ons waarschuwt, omdat hij ons lief heeft. We leven vandaag nog in de genadetijd. Net als in de tijd van Noach die 100 jaar aan de ark bouwde. Nou moet je zich voorstellen, mensen hadden 100 jaar de tijd om zich te bekeren, maar deden het niet. En op een dag werd de deur van de ark gesloten. Een plotseling oordeel. En na 7 dagen begon het te regenen en te regenen en te regenen en te regenen. En het water kwam hoger en hoger en hoger en hoger. En oh, toen geloofden ze wel. Maar toen was het te laat. En vandaag zijn er vele tekenen die bewijzen dat Gods woord de waarheid is. De ene profetie naar de andere wordt vervuld. Maar mensen zijn er niet mee bezig. Want zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij huwden, zij planten en zij bouwden. Nou mijn vraag, na alles wat u gehoord hebt. Bent u klaar voor de komst van Jezus? Leeft u nog steeds dicht bij de bron? Heeft u kennis van Gods woord, zodat u door alle propaganda, chaos en misleidingen heen de waarheid kunt blijven zien? Want één ding kan ik u verzekeren op grond van wat er in het woord geschreven staat, het wordt alleen maar erger. 2 Timotheüs 3 vers 1 tot en met 5. Laat ons dat zien. Daar staat, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. De mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. En dan zegt Paulus, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Paulus waarschuwt ons dat deze dingen in de laatste dagen dus zelfs zichtbaar zullen worden onder mensen die zich godsdienstig noemen. Daarom is deze boodschap niet alleen een waarschuwing voor mensen buiten de kerk, maar ook voor binnen de kerk. Het zangteam mag vast naar boven komen. Dan ga ik afsluiten. Niemand wist wanneer de ark gesloten werd. Niemand wist wanneer het zou gaan regenen. Niemand wist wanneer het oordeel over Sodom en Gomorra zou komen. Maar het gebeurde. Plotseling. En zo zal het opnieuw gebeuren. Jezus Christus komt ook plotseling. En ik ga u dat laten zien aan de hand van mijn laatste Bijbeltekst. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 tot en met 18. Daar staat, Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. We worden letterlijk opgenomen van de aarde. We spreken over een opname. We gaan de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. En daar mogen we naar uitzien. Niet met angst en beven, maar met verwachting. Ja, er gebeurt een hoop om ons heen en we leven in een duistere wereld. Maar Jezus Christus is onze zalige hoop. Hij is met ons, hij is altijd bij ons, hij houdt van ons en hij komt ons spoedig halen. En tot die tijd is het belangrijk dat we dagelijks bidden, dagelijks de Bijbel lezen en ons laten leiden door de Heilige Geest, zodat we nog vrucht kunnen voortbrengen, zolang het nog kan. Halleluja. Amen. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus, uw Zoon, komen wij tot u. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid, uw liefde, uw trouw en uw genade. Dank u wel dat de deur nog niet dicht is. En Jezus klopt vandaag aan en zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En daarom is mijn gebed dat een ieder die deze boodschap ziet, ook online, serieus aan de slag gaat met de woorden die gesproken zijn. We leven nog in de genadetijd. En het is goed om keuzes te maken, zodat u gered wordt voor de eeuwigheid. En Heer, help ons om ons niet te schamen voor het evangelie van Jezus Christus. Dat we uw naam verkondigen daar waar mogelijk is. En bij de mensen die het nodig hebben. Heer, we kunnen niets meenemen naar de hemel, wordt altijd gezegd. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want we kunnen één ding meenemen. En dat is andere mensen. En geef ons daarom de vrijmoedigheid, Heer, om te getuigen van uw grootheid. Om te getuigen wat uw Zoon Jezus Christus voor ons volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. Dank u wel, Heer. Help ons en leid ons. En we zien uit naar de spoedige komst van uw Zoon, die uiteindelijk alle dingen nieuw maakt. Amen.